Nog even, heer. Heb wat geduld met mij. Waarom probeert u steeds mijn wil te buigen? Mijn plannen vallen allemaal in duigen als u mij stoort. Laat me een beetje vrij. Ik kom uiteindelijk wel bij u aan. Ik ga alleen zo graag mijn eigen wegen. Maar overal kom ik uw handen tegen. Waarom? Ik red me wel. Laat me toch gaan. En dan het antwoord van onze vader. Bij elke stap zul je mij vinden, kind. Want Satan legt zijn mijnen in het verborgen. Zou ik niet voor mijn kinderen mogen zorgen? Jij weet niet waar zijn mijnenveld begint. Je eerste kreet, je laatste ademtocht, je gans bestaan zal ik met zorg omkleden. Mijn zoon heeft niet voor niets tot mij gebeden. Bewaar ze, vader, ze zijn duur gekocht.
Dit gedicht is zonder meer de realiteit van de liefde van God. Als wij God de schuld geven van dingen die enkel liefde zijn. In dit weekend hebben we dus als onderwerp de brief aan de Efeziërs. En als kernwoord heb ik vanmiddag genoemd Efeze 4 vers 12. Heiligen toerusten tot dienstbetoon. Het is goed om een kernwoord, een sleutelwoord te hebben. En dit kernwoord gaf de Heer me. Heiligen toerusten tot dienstbetoon. Efeze 4 vers 12. Maar als wij dus dit centraal stellen. Heiligen toerusten tot dienstbetoon. Dan heb ik me afgevraagd, heer, waar, hoe pak ik dat? Hoe worden heiligen toegerust tot dienstbetoon? En we hebben drie samenkomsten en de indeling die de Heer me gegeven heeft is inderdaad het allereerste wat we nodig hebben is hem te zien. En daar willen we het vanavond over hebben, de Heer zien. Het tweede punt is de consequenties te zien daarvan in ons eigen leven, de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe mens in Christus. En het derde punt dat we morgenmiddag gaan behandelen, de kracht om werkelijk te zijn wat de Heer bedoelt, wat hij voor ons geven wil. Drie dingen. Hem zien, de nieuwe werkelijkheid zien en de kracht zien die voor ons beschikbaar is. Ik heb in mijn eigen voorbereiding, mijn eigen Bijbelstudie, erg veel zegen van een boek waar ik erg gelukkig mee ben. Ik heb enige maanden geleden gekregen van dokter Van Maaienveld, die het vertaald had, die gereformeerde predikant, die mijn achterbuurman is. Dat boek heet De Nieuwe Werkelijkheid. De Nieuwe Werkelijkheid. Het is praktisch nog weinig bekend uit het bestaan en de situatie van de mens in gemeenschap met Christus. De existentie, het bestaan en de situatie van de mens in gemeenschap met Christus. Het was geschreven door dokter Smedes, een hoogleraar uit Zuid-Afrika. Die op een positieve Bijbelse basis staat. En ik wil vanavond als inleiding op de boodschap van vanavond een paar zinnen uit de inleiding van dit boek aan jullie voorlezen. En in de loop van dit weekend toch enkele dingen uit dit boek ook gebruiken. Dan zegt hij in zijn voorwoord dit, hè, dus in het voorwoord van een boek over de nieuwe werkelijkheid. Hoe kan iemand die bijna 2000 jaar geleden leefde, het leven van een mens hier en nu radicaal veranderen? Het probleem zoals de moderne wereld is, Jezus is al 2000 jaar dood, zei verleden een kind uit de derde klas hier uit de buurt tegen me. En na die tijd is merkwaardig, toen zei ik tegen haar, ik liet het gewoon op mijn mond vallen. Ik was zo stom verbaasd, dat was een nieuw kind. En ik was zo stom verbaasd van die radicale manier waarop ze dat zei. Dat was meegebracht door een Rooms buurmeisje. En die zei, zij gelooft helemaal niet aan God en aan Jezus. En meteen kwam ze erop in. Dus Jezus is al 2000 jaar dood. En ik was er zo stom verbaasd over, dat ik meteen in mijn mond liet vallen. Oh ja, hoe kan dat nou? Ik praat elke dag met hem. En die ogen van dat kind, die werden zo groot als scherenklosjes. Dat kind keek me zo vreselijk verbaasd. En ik wist meteen, ik heb hier een levensconflict gezaaid in een kinderhart. En dan mijn grote vreugde is ze een van de hele trouwe komers op een kinderdag. Ze komt heel trouw. En eerst zei ze, kwam ik te horen van dat buurmeisje. Ja, de moeder wil niet dat ze die christelijke dingen heeft. Maar ze hebben er uiteindelijk om bepaalde bijredenen, omdat die school vlakbij is, bij christelijke school gedaan. En ik merk nu dat ze heel positief gaat reageren en dat ik positief tegen haar kan zeggen, de Heer Jezus heeft je lief en wij mogen zijn kinderen hebben. Van de week heb ik tegen haar gezegd, want het is een erg wijs ding. Je moet even goed horen, je moet erom denken. Als je groter wordt, dan gaat de hele wereld om je heen, die gaat er tegen in. Daarom moet je nu echt weten dat Jezus je grote vriend is, je moet nu voor hem kiezen. De nieuwe werkelijkheid al in een kinderleven, in deze tijd waarin de kinderen al helemaal geen stuur meer hebben. Deze vraag waar Smeders mee begint, is de vraag van elk mens waar we in aanraking komen. Hoe kan iemand die bijna 2000 jaar geleden leefde, het leven van een mens hier en nu radicaal veranderen? Hoe kan Jezus van Nazareth ons persoonlijk op ingrijpende wijze ontroeren tot in het diepst van ons wezen? Hoe kan Hij over de grote tijdsafstand heen reiken die ons van Hem scheidt? 2000 jaar en ons zo diepgaand veranderen dat wij nieuwe schepselen kunnen worden in Hem. Wordt de Jezus uit het verleden in feite de Jezus van de huidige tijd. Hij raakt ons hier en nu, niet slechts door de golfjes van de historische stromingen die door hem in beweging worden gebracht, zijn geschiedenissen, maar door persoonlijk met ons in gemeenschap te treden. Gemeenschap met Christus, daarop komt het christen zijn van iemand neer. Zo kan men zijn verhouding tot Jezus omschrijven. Dat is de werkelijkheid die alle nuances van zijn nieuwe bestaanswijze omvat. Deze inleiding die raakt meteen de kern, wanneer ben ik een christen? En het aantal werkelijke christenen realiseer ik me hoe langer hoe meer, ook in ons land, dat zal in de loop van de tijd toch blijken een kleine minderheid te zijn. 8 miljoen van de 14 miljoen, las ik van de week, in Nederland, heeft verklaard dat ze met God en godsdienst niets te maken willen hebben. Dus meer dan de helft op het ogenblik. En als ik zie wat er op het ogenblik aan de gang is met het ene ministerie en hoe dat optreedt, dan zeg ik, die vaagt ons christenen, als we de kans krijgen, zo van de kaart. Ze krijgen die kans niet als de kleine minderheid die weer toch bezig zijn te worden. Daar moeten we ons geen illusie over maken. Als die staat in de volle kracht van Jezus Christus, zoals in Rusland en al die landen, de kleine minderheid in China ook, een machtige beïnvloeding heeft om hun heen, omdat het leven van Jezus kan niet gebroken worden. 1 christen die in het volle leven van Jezus staat, is sterker dan 1000 tegenstanders. Want Jezus is de Zoon van God. Het leven van Jezus kan niet gebroken worden. Als we maar in hem blijven. En wat we dus in zo'n weekend, wat ik echt hoop en echt bid dat de Heer hier geeft, is een diepe visie op de persoon van Jezus en op onze positie in hem. Onze existentie en onze situatie in de nieuwe werkelijkheid in Christus. Want als ik alles meemaak zo, wat er echt niet gering is wat er op je afkomt. En wat op ieder van ons zo langer of meer afkomt. Dan zeg ik iedere keer, wat zie ik ook iedere keer, wat is het enige wat een mens overwinning geeft, de blik te hebben alleen op Jezus. Laatst verleden die een formulering ergens die heel goed is. Als we naar binnen kijken, naar onszelf, dan worden we helemaal beroerd. Als we om ons heen kijken, naar de wereld om ons heen, dan worden we volkomen gedesillusioneerd en gefrustreerd. Als we onze blik alleen op Jezus hebben, kunnen we een overwinnend christenleven hebben totdat hij komt. Ik hoorde vanmiddag toch een blijdschap in de bidstond iemand zeggen, heer, wat heerlijk dat er zoveel mensen zijn die met blijdschap naar uw komst uitzien. Dat is er ook. En dan mag die dan een kleine minderheid zijn ten opzichte ook van de vele christenen die nog zeggen, het kan wel 200 jaar duren. De echte christen, daar springt de vonk over. En de kleine minderheid van bijbelgetrouwe christenen die het leven van de Heilige Geest kennen, die zullen in staat zijn de kurk te zijn waarop de wereld drijft. Totdat de Heer ons uit deze wereld wegneemt, die de moed tegenhoudt, is de gemeente van Jezus Christus. Die werkelijk in Jezus is, dat is de kurk waarop de gemeente drijft, de kurk waarop de huishouding nog boven water blijft. En de jeugd boven water blijft. En dit wat deze broeder Smedes hier zegt, hè, dat is volkomen duidelijk de Paulus, wiens boodschap onze voornaamste bron is voor de leer van de gemeenschap met Christus, spreekt voortdurend over ons zijn in Christus. Ik heb dit boek geschreven, het is een inleiding dit, hè, vanuit de overtuiging dat gemeenschap met Jezus Christus tegelijk het centrum en de omtrek is van echt menselijk bestaan. Ik lees dit nog een keer omdat het zo centraal is. Dat ik heb de overtuiging dat gemeenschap met Jezus Christus tegelijk het centrum en de omtrek is van echt menselijk bestaan. En ook vanuit het besef dat de leer van de gemeenschap met Christus veel onderwerpen uit ecumenische discussie in de schaduw stelt. Deze prof die durft echt Hollandse dingen te Hollands te spreken. We kunnen duizend en één discussies hebben en over ecumenen weet ik wat spreken, maar de Bijbel kent maar één centraal punt, dat is Jezus Christus. Het christelijk geloof heeft geen echte realiteit. En de kerk heeft geen unieke opdracht in de wereld als men niet deel kan hebben aan het leven van Jezus Christus. Het onderwerp van het leven te hebben van Jezus en met hem gemeenschap te hebben, wijst naar het hart van de opdracht van de kerk. Ik vind het zulke ontzettend belangrijke zinnen dat ze in onze hersens en onze harten gegrift moeten zijn. Het christelijk geloof heeft geen echte realiteit. En de kerk heeft geen unieke opdracht in de wereld als men niet deel kan hebben aan het leven van Jezus Christus. Dit wijst naar het hart van de opdracht van de kerk. En we weten heel goed dat de kerk als zodanig in grote mate zijn opdracht verloochent. De afgelopen week had ik even contact over een bepaalde nare dingen. In het land ook. En met een groep die daar helemaal in diepe gebedsgeest over is. En die, toen kwam er dit door bij in onze voorbeden voor Nederland en voor de kerk van Nederland. Er komt telkens naar voren de boodschap van Sardis. Ik heb op één bijbelgroep in het land heb ik de zeven gemeenten besproken. En Sardis is die gemeente waarvan staat dat iedereen is afgeweken en dat ze zich bevuild hebben met de wereld, maar dan staat er ineens, gij hebt enige weinige onder u die hun klederen niet bezoedeld hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte klederen omdat het waardig zijn. Als de Heer dan in een bidstond telkens zegt, dat is de situatie van de kerk van Christus in Nederland op dit ogenblik, dan geloof ik dat het diep waar is, maar dat het ook een ontroerende zaak is. Gij hebt enkele weinigen, ook de Sardes die hun klederen niet bezoedeld zijn. En zij zullen met mij wandelen in witte klederen omdat ze vader zijn. En de bruidsgemeente van Christus, de bruid van het Lam, wordt in deze dagen diep op de proef gesteld om onze bruidsgewaad rein te bewaren. Want de verzoeking om met alle afdwalingen, niet alleen van de wereld, dat blijven we misschien nog wel betrekkelijk buiten, met de afdwalingen van de kerk mee te gaan, is ontzaglijk groot. En hier staat inderdaad niet voor niets de boodschap van de gemeenschap met Christus is het hart van de opdracht van de kerk. En zegt hij verder, ik heb niet gepoogd om modieus te zijn. Niet gepoogd het evangelie aan te passen aan de smaak van de moderne mens. Wie hij ook zijn mag. Ik wil het niet aanbevelen als een radicale reconstructie. Maar ik wil een boodschap brengen en een aanspraak hierop hebben dat om de realiteit van de gemeenschap met Christus af te halen van het zijspoor van enkel individuele ervaring van hier een mens en daar een mens en die te plaatsen op het hoofdspoor van Gods scheppende gang door de historie. De kern van de zaak die dus hier bedoeld is, we zijn hier of daar, is er een enkele christen die dit kent, maar zegt hij, ik bedoel met het boek van de mens in een nieuwe situatie, van de nieuwe mens in Christus, dat hoort op het hoofdspoor thuis van de boodschap. Op het hoofdspoor. En niet ergens op een bijspoor van hier een broeder en daar een zuster die dan aan de wereld voorbij gaan. En dan zegt hij op slot van deze inleiding, ik hoop dat dit boek een signaal zal zijn dat wijst naar Gods dringende nodiging tot gemeenschap met Christus. Dit boek is eenvoudig vol van deze waardevolle zaken en ik zal het dus in dit weekend ook een vrij veel citaten van gebruiken, omdat ik inderdaad op een bijzondere duidelijke manier de boodschap erin vind. En vanavond wil ik met de Efeze brief proberen, we hebben natuurlijk veel meer stof dan we met mogelijkheid klaar krijgen, maar ik wil vanavond met u uitgaan van deze gedachte, het hart van de kerk, het hart van de boodschap van de gemeente, is de gemeenschap met Jezus Christus, maar wie is hij? Ik heb me afgevraagd, als we hebben in dit weekend de tijd niet voor, maar als we eens, en misschien moeten we voor uzelf eens proberen. Als iedereen een potloodje en een papiertje had. En ik zou tegen u zeggen wat we bijvoorbeeld morgens in de stille tijd wel zouden kunnen doen. Zet eens op een lijstje alles wat Jezus is. Wie is hij? Wie is hij? En wat is hij? En wat bent u in hem? Hij en in hem. De hele eerste helft van de Efeze brief is eenvoudig hij en in hem. En dit is de sleutel tot blijvende dienst en een andere sleutel is er niet. Als de Heer met bepaalt bij die uitdrukking, zijn Heer, wat moet ik met dat weekend? En de Heer bepaalt hem bij die uitdrukking heilige toebereiden tot dienstbetoon. Dan weet ik uit de diepte van mijn wezen dat je geen heilige toe kunt bereiden tot dienstbetoon als ze Jezus niet hebben gezien. Want we zijn in een wereld die overstelpt wordt door demonie. Je kan het ene idiote en gevaarlijke haalt het andere. Het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt. Het ongeluk met Greek Kastelein is zuiver door de duivel. En daarom mogen we ook dus zuiver de overwinning van de Heer claimen. Zonder meer. Jezus is overwinnen. Maar overal zijn de demonen tot ons gekomen, maar Jezus is overwinnaar, maar dan moet ik hem wel kennen. Hij in hem. En als ik eens een, als jullie allemaal zo'n lijstje hadden, dan zou ik me sterk maken dat de meeste, als die 5 punten op een rijtje zouden kunnen zetten, dan was het misschien wel uit. En daarom wil ik vanavond eenvoudig dit doen. Er is bandopname, dus je kan ook de cassettes kunnen overgenomen worden, wie thuis die Bijbelstudie verder wil doen. Maar ik wil vanavond met u uit de eerste drie hoofdstukken de teksten eenvoudig lezen, die voor zichzelf spreken, waar het gaat over hij en wij in hem. Dan gaan we morgenochtend verder met wat dit betekent voor ons, hè, de existentie en de situatie van de nieuwe mensen in Christus, de nieuwe werkelijkheid. Want als de kinderen van God ontwaken tot een nieuwe werkelijkheid, dan gaan ze ook een keer de zonde laten. Want wij mogen toch echt wel bidden. Jezus zegt, de Heilige Geest overtuigd van zonde, dat de kinderen van God een keer leerden wat zonde is. Want dat ontbreekt ons. We worden allemaal zo verschrikkelijk gemakkelijk zalig, vergeef me dat ik het zeg, dat we het wezenlijke doel dat God met ons leven heeft, dat we er gewoon niet eens bij aan toekomen. Het bewustzijn, waar staan we de Heer in de weg? Dus ik heb het vandaag in de bidstond genoemd. Heer, leid ons, heilig ons, ga met ons verder. Dat kan de Heer ons laten zien waar we zijn en waar we niet zijn. En we hebben allemaal steeds verder te gaan. Maar als we zien wie Jezus is, dan zullen we ook hoe langer hoe meer zien zijn grote heiligheid. En wij zijn geheiligd in hem. Maar dan valt ook veel makkelijker het oude leven uit ons weg. Jullie weten allemaal dat voorbeeld wel. Hè? Als een beukenboom, zoals de beukenboom, die blijft de hele winter zijn dorre blad houden. Maar zodra als het nieuwe leven van voorjaar doorkomt, gaat dat blad vanzelf af. En ik geloof, hoe meer nieuw leven in ons leven is, hoe meer oud blad eruit valt. Maar dat christenen oud kunnen worden met allemaal oud blad, dat maakt je ook lichamelijk en psychisch volkomen oud. Jezus wil het nieuwe leven geven. En dat het oude leven afgestoten wordt door de kracht van het nieuwe leven. En daarom hebben we de spiegel van ons leven in wie is Jezus. En dan begint Paulus met Efeze 1. Ik lees natuurlijk niet elk vers, want dat kan gewoon niet. Dan zouden we een hele week Bijbelstudie moeten doen. Efeze 1 vers 3. Ik hoop dat jullie nog veel meer vinden dan wat ik hier doorgeef. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. De basis van iedere zegen, van iedere vernieuwing, van iedere gebedsverhoring, van iedere overwinning over de vijand, van iedere genezing is in Christus. God heeft ons gezegend met allerlei geestelijke zegen in Christus. Dan staat er in vers 4, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Ik heb deze tekst wel vaker uitgelegd. De uitverkiezing, de verkeerd uitgelegde uitverkiezing, heeft al heel wat struikelblokken opgeleverd. Hier staat onze uitverkiezing Israël. De Bijbel leert wel de uitverkiezing. Maar de Bijbel leert dat wij uitverkoren zijn in hem. Dat wil zeggen, de Bijbel leert geen individuele uitverkiezing. Jou pik ik eruit en jou niet. Dat decretum horribile, wat we kennen uit de kerkgeschiedenis, uit de leer van Calvijn, is dat verschrikkelijke decreet waaruit dus mensen worden uitgepikt tot behoud of de rest tot verdoemenis. Dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert, wij zijn uitverkoren in hem. En het komen tot hem is vrij. Jezus zegt, iedere keer komt tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En als ik zie hoe Jezus mensen redt, die hij aanneemt, hoe hij aanneemt mensen die hem vervloekt hebben. Die ik heb afgelopen week ergens, was er een geval waar ik niet rechtstreeks bij betrokken was, maar waar toch de groep waar ik mee werk bij betrokken was. Dat is iemand die heeft openbaar, onder invloed van een vriendin, maar goed, het is nog gebeurd, openbaar Jezus Christus vervloekt, openlijk vervloekt. En er is een vader, dat is wat er allemaal gebeurd is, dat is niet om te zeggen. Op een ogenblik is er gegrepen door het leger des heils. Godus, ik dank bij een officier die het leven in de Heer kent, die ook het charismatische leven kent. En in de loop van de afgelopen week is er tot een volkomen vrijheid in de Heer gekomen. Toen belde degene die bediening had gedaan, die belde me op en zei, tante Jo, nu hebben we pas gezien wie Jezus is. Deze vrouw die hem publiek vervloekt heeft, zonder meer, en nog vele dingen die ik niet kan zien. Toen die tot overhaven kwam, tot verbreking van de machten, toen stond er op het podium van het leger des heils, het leger des heils heeft die zondagsgang, en daar aan de achterkant van het podium, er was een kruis, en daar, toen keerde ze zich om naar dat kruis, met zo'n hemels verheerlijk gezicht, dat we het eenvoudig niet meer te beschrijven hebben. Zeg maar, ieder die bij die bediening geweest is, die is na die tijd de hele week vol geweest van, wie is Jezus? Hoe groot is Jezus dat dit gebeurde? Dat hij deze vrouw gered heeft. Jezus, wie is hij? Wie Jezus ziet in zijn grote heiligheid, in zijn grenzeloze liefde, die kan zondaren hanteren. Want die gelooft in Golgotha. Die gelooft dat geen geval zo wanhopig is, zo erg is, zo demonisch is. Of de kracht van Jezus Christus is groter. En hier staat dat onze zekerheid en onze vastheid al teruggaat tot in de eeuwigheid. Voordat deze wereld geschapen was, herschapen was, heel boven u zullen weten, het verschil van de schepping en de herschepping. Ik heb er in dat boekje dat ik op de boekenkamer heb liggen, heb ik er uitvoerig over geschreven. Daar ga ik het over in. Maar bij de herschepping van de gevallen schepping, toen al voor die tijd, stond het kruis. Er staat in Openbaring het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Dat is een type. Want het lam was het werktuig van God voor de herschepping van de wereld. En toen Jezus zich bezig ging houden met de volkomen herschepping van de wereld, zoals er in Johannes 1 staat, toen was er van tevoren, staat er in de profeten, de raad des vredes tussen de vader en de zoon geweest. De raad des vredes was tussen die beiden. Wat hield die raad des vredes in? Uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Een lam geslacht voor de grondlegging der wereld. En als wij zien wat Jezus heeft gedaan toen hij de wereld schiep, en dus toch kwaad was in de wereld, in het heelal, door de zondeval van de engelen. Toen hij die wereld opnieuw herschiep en ordende, toen wist God dat er een zondeval zou kunnen plaats hebben, want de mens was vrij. God heeft nooit tot nu toe mensen gedwongen. De Satan dwingt, die zegt, pak altijd mensen bij een kraag. Jezus is heilig en ook vriendelijk, heb iemand zo horen zeggen, de Heilige Geest is een gentleman. Die treedt, als ik het zo gek mag zeggen, beschaafd op, niet dwingend, maar nodigend, komt tot de heiland toe, langer niet. En toen Jezus die wereld ging herschapen, toen was in de hemel de raad des vredes tussen de Vader en de Zoon al geweest, dat God deze herschapen wereld nooit meer los zou laten. en dat de Zoon zich randstelde als offer voor iedere zonde die ze voorkwam. Het Lam was verslacht voor de grondslag der wereld. Het is een hele leerzame zaak om in een concordantie eens na te slaan alle teksten waar gesproken wordt voor de grondlegging der wereld. En op diezelfde manier staat hier, wij zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Toen had Jezus gaf als het Lam voor de zonde der wereld geslacht voor de grondlegging der wereld. Toen was er meteen diep, er zal een deel van de mensheid geloven en een deel van de mensheid zal het niet geloven. Dat gedeelte dat gelooft is uitverkoren. Want wij zijn uitverkoren in hem. En wie tot Jezus wil komen, dat gedeelte wordt uitgezonderd van de gevallen wereld. Dat gedeelte is uitverkoren in hem. En dat geeft ons een geweldige, diepe rust, want dat geeft ook de vastheid. Gods wil voor een zondaar is redding. En we mogen tot iedereen zeggen, kom tot de heiland toe vlammen. Ik moet eerlijk zijn van de week, de groep waar deze bevrijding is geweest, die was diep onder de indruk. De mensen die erbij betrokken waren. Diep onder de indruk van de genade van de Heer. Ik moet zeggen, ik ook. Eerlijk. Want zo uit wat hier allemaal gebeurt, was zo publiek van vloeken van Christus. Dat maak je gelukkig toch nog maar zelden mee. En de Heer zegt, uitverkoren voor de grondlegging der wereld is. Ieder die schuldvergeving vraagt. Wat er ook gebeurt. En dat is een van de geweldige dingen waar de hele Efezebrief op rust. God heeft de gemeente uitverkoren in hem. En daarom zullen we altijd ergens een enclave in de wereld zijn. Een afgescheiden groep. De uitverkorenen, dat die uitdrukking kom je het Nieuwe en Oude Testament tegen het Nieuwe Testament erg veel. Uitverkorenen, die zijn op het eind, tegen de tijd van het einde, zullen ze van alle mensen gehaat worden. Om mijn naams wil, zegt Jezus. En dan kunnen we alleen volharden als we de volle zwaarte zien, de volle kracht zien van wat het betekent in hem te zijn. Totdat hij komt. Wij zijn uitverkoren in hem, staat er in vers 4. Voor de grondlegging der wereld. En dan staat er, het doel van de uitverkiezing is opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Een geheilig priestervolk, dat is het doel van de uitverkiezing. Niet enkel onze persoonlijke redding, hoe belangrijk ook, maar heilig en onberispelijk. Dan staat er in vers 5, in liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, daar heb je weer die uitverkiezing, tevoren ertoe bestemd, God, het gaat hier van God de Vader uit, als zonen van hem te worden aangenomen, door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in den geliefde. We hebben weer zo'n geweldig, rijk woord, aangenomen als zonen van God, mede-erfgenaam met Jezus Christus, broeders van Jezus Christus, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In Jezus begenadigd. Alleen dat is vasthouden. In Jezus begenadigd. Dan moet je hele hart wel gaan juichen van blijdschap. In Jezus begenadigd. Ik had van de week ergens een hele blije ervaring. Er was op een groep waar ik een avond moest spreken. Daar was iemand gekomen die ik niet kende, maar die uit een hele moeilijke achtergrond bleek te komen. Erg veel nood op de achtergrond. En de volgende die werd 's morgens opgebeld door degene die hem meegenomen had. En hoe heb je het gevonden gisteravond? En toen zei ze, ik heb de hele nacht niet geslapen. Nou, dat is dan niet zo best. Ja, zei ze, dat geeft niet. Want ik kon niet slapen van juichen. Ik heb de hele nacht liggen juichen in mijn bed. Kijk, dat is begenadigd te zijn in de geliefde. Dan kun je ook nog eens een keer een slapeloze nacht hebben. Niet omdat de wereld zo groot is, maar omdat Jezus zo groot is. En omdat we in hem begenadigd zijn. Jezus te zien in zijn glorie en kracht. Ja, dat is het punt waar de Heer ons brengen wil, dat er kracht is in ons leven. Heeft ons begenadigd in de geliefde. In hem begenadigd. Er staat er in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. In hem. De vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen. In alle wijsheid en verstand. Dan staat er in vers 9. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In een wereld verblind door zonde. In een zogenaamde christelijke wereld die verdronken is in een verwrongen theologie in plaats van in de persoon van Jezus Christus te rusten, is het een ongelooflijke genade als hier staat dat de Heer ons van eeuwigheid af, want alles gaat nog weer terug in liefde, heeft hij ons ertoe bestemd. En dan staat er zo'n hele rij. Hij heeft ons naar de rijkdom van zijn genade. Die genade heeft hij overvloedig bewezen in alle wijsheid en verstand die hij ons wil geven. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Het wil niet dat wij in zomaar het onbestemde bestemming, zomaar ergens op reis naar nergens, zoals Dave Wilkerson een van de boeken heeft genoemd. Menig mens is op reis naar nergens. En van de week hoorde ik iemand een scherp woord zeggen. En die zei tegen iemand die aan het doordraven was, hoor eens eventjes. God is meer dan een telefoonpaal langs de snelweg. Waar je eventjes op telefoneert als er ongeluk of wat in de buurt zijn. Het heeft mij persoonlijk getroffen. God is meer dan een telefoonpaal langs de snelweg. God is degene die gemeenschap met zijn kinderen wil. En in liefde heeft hij ons ertoe bestemd om zijn wil te kennen. En ik weet wel dat er wel eens tijden in ons leven zijn. We zeggen, Heer, ik moet op de blinde lopen en mijn voeten zetten op de weg die u me leidt. Zonder dat ik het einde op dit moment zie. Maar een beginpunt geeft de Heer al voor. En dan staat de Heer zal u gedurig leiden. En dat meent hij en dat doet hij, want hij is een levende Heer. En een kind van God die werkelijk zoekt om de wil van de Heer te kennen, zal de wil van de Heer kennen. Want hij heeft ons toe bestemd om zijn wil te kennen. En ik wou dat jullie in jullie hersens en jullie harten inkomprenten, heeft er ons in liefde staat hier toe bestemd. In alle wijsheid en verstand heeft het ons overvloedig bewezen, zijn genade. Heeft er ons toe bestemd om ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. Om, staat er dan in vers 10, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. En dan komt er weer die uitdrukking in hem, en jullie moeten gewoon thuis in je eigen Bijbel maar eens een keer hij en in hem, in Efeze aanstreken. Dan komt er nooit meer een einde. Van die eerste vier hoofdstukken. In hem. In wien wij ook het erfdeel ontvangen hebben. We weten niet half, niet voor 1%. Alles wat de Heer ons wil geven en in ons en door ons wil zijn. Ik las een keer van Jesse Pan Lewis, die echt een evangelist aan het eind van de vorige eeuw, die heel veel door de Heer is gebruikt. Die zei aan het eind van het leven ergens, ik zie de volheid die de Heer wil geven, maar ik geloof dat er maar weinigen van ons zijn die zo met hem gewandeld hebben dat alles wat de Heer voor zijn kinderen heeft, ook in ons leven gerealiseerd is. De nieuwe mens in Christus, de nieuwe werkelijkheid, de existentie en de situatie van de nieuwe mens in Christus, wordt dat helemaal in ons leven gerealiseerd. Paulus zegt, niet dat ik het al begrepen heb, maar ik jaag ernaar om dat te begrijpen waartoe ik door Christus Jezus gegrepen ben. En de doorsnee gelovige brengt het er op het ogenblik zo verschrikkelijk beroerd af in deze tijd van duisternis en helse zaken, omdat we, als we zekerheid hebben van vergeving van zonde, dan zitten we daarbij neer. En het trof mij verleden toen ik bij die jongens in Rotterdam was, bij studenten in Rotterdam, dat die knaap van tevoren mij had opgebeld en zegt, tante Jo, alsjeblieft, zeg toch tegen de jongens dat er meer is dan vergeving van zonde. En ik heb dat ook geprobeerd om die avond dat aan hun hersens en hun hart te brengen. Er is meer dan vergeving van zonde. Er is de volheid in Christus. En hier staat uitdrukkelijk waartoe wij tevoren bestemd waren. Weer die eeuwige uitverkiezing. In die volle rijkdom die daar aan vers 3 en vers 4 staat. Hè? In hem staat er in vers 11, in wie wij het erfdeel ontvangen hebben, de mogelijkheid om die volheid te krijgen, een erfdeel, dat kan voor je in het testament staan, maar als dat erfdeel niet geldig wordt, doordat het testament geopend wordt, dan heb ik er niks aan. Maar het geloof van een christen opent het testament van zijn meester en geeft ons recht op ons erfdeel. Want er staat, wij waren tevoren ervoor bestemd. Krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Als je dit ziet, dan wordt de hele kwestie van de uitverkiezing iets ongelooflijk rijks. En een wereld van genade en een wereld van perspectief, waarvan we ons alleen maar kunnen afvragen, hoe ver kan ik gaan en hoe hard mag ik lopen om in mijn leven alles te realiseren wat de Heer in ons leven wil realiseren. Want er staat in vers 12, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij de reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. En dan staat er in vers 13, in hem. Kom eens nagaan dat we nou in 13e vers van het eerste hoofdstuk bezig zijn. Hoeveel keren we hier hebben gehoord dat fundamentele in hem. Zijt ook gij. Nadat ge het woord der waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt ook gij. Dat die uitdrukking in hem betekent, daar wil ik morgenochtend verder op ingaan. In hem, staat er dan nu in vers 13, zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. De Heer heeft ons niet alleen behouden, maar hij verzegelt ons ook met de Heilige Geest. Iemand die behouden is, die zal door de wedergeboorte de zekerheid hebben dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. Dat sluit in, wij zijn voor hem bewaard, en er is een kracht uit het heiligdom. Kracht, daar zal ik morgenmiddag nog verder over spreken, waar wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Niet een Heilige Geest die ons dreigt, maar een Heilige Geest der belofte. Die waarvan staan, die het onderpand is van onze erfenis. En heel veel mensen vinden de doop met de Heilige Geest naar allen een topervaring. En nu zeg ik dit met heilige ernst, want het is een zeer heilige zaak. Maar de doop met de Heilige Geest is niet het laatste van onze erfenis. Hier staat dat de vervulling met de Heilige Geest dat onderkant is van onze erfenis. Dat betekent het begin. En dat er dus een wereldwijd terrein van kracht en genade en gezag en overwinning en gebedsverhoring en noem maar op wat de Heer binnen onze banen brengt, binnen onze mogelijkheden komt. doordat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest als onderpand. En een onderpand, dat is de eerste aanbetaling. Dat is niet alles, dat is een bewijs dat er alles is, dat er alles is. Maar die volheid van de Heilige Geest, daar wordt dus in Colossenzen gezegd, gij hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is. Maar wat ons potentieel gegeven is, wat mogelijk is voor ons, wordt alleen werkelijkheid door het geloof, doordat we erop in durven gaan. Hier staat in het slot van die zin, een onderpand van onze erfenis tot verlossing van het. Alle ellende die ik heb, ik sta in de overwinning. En verleden belde hem op, toen zegt hij door de telefoon helemaal echt. Tante Jo, ik tik het niet. Ik vertik het om onder de voet gelopen te worden door de omstandigheden en de dingen die de duivel me opdees. Nou, het is ook allemaal recht van de duivel, buiten zijn schuld om, het is gewoon zo. Ik tik het niet. Ik, Jezus Christus heeft me de overwinning beloofd en ik vertik het om hieronder te gaan. En dat is dus staan op je erfenis. Maar de Heer zegt ook in zijn woord dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan. En hij geeft ons zelf, Heer Jezus, de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en die weduwe die zegt, ik laat niet los, die gaat naar die rechter. En ze krijgt wat ze moet hebben. En ik geloof dat hier, als hier staat, dat hij een volk verworven heeft op lof van zijn heerlijkheid tot verlossing. En dat de Heilige Geest ons onderpand is van erfenis. Dat aan ons in dit weekend een perspectief gegeven wordt. Een uitzicht, een visie die tot in eeuwigheid doorloopt. Maar die onze persoonlijke verantwoordelijkheid is om in te vullen. Met onze eigen dingen zijn. Heer, dit wil ik hebben, dat wil ik hebben. Ik vertik een speelbal van de vijand te zijn. Wat u voor mij heeft, daar wil ik in staan en dat wil ik aanvaarden. Ik moet vanavond eindigen. Ik had gedacht dat ik 3 hoofdstukken door zou lopen. Dat is voor eenmaal niet zo. Dat geeft niet. Morgenochtend gaan we verder en wat de Heer u laat zien, goed, het zal hij in zijn handen nemen. Maar wees vannacht dus bezig met de erfenis. De Heilige Geest als onderpand van uw erfenis. Misschien heeft u dan net zo'n ervaring als dat kringlid ergens anders. Dat ik heb de hele nacht niet geslapen, want ik heb de hele nacht liggen juichen in mijn bed. Goed. Tante Nien eindigt deze avond met een declamatie.
Gij zijt als lichtende ster. Laat mij, o Heer, uw klankbord mogen wezen. Laat mij een kaars zijn op uw kandelaar. Laat mij uw brief zijn, duidelijk te lezen. Laat mij een brug zijn, leidend tot elkaar. Laat mij een zoutend zout zijn in dit leven. Laat mij een vonk zijn van uw liefdevuur. Laat mij een toort zijn tot uw lof geheven. Laat mij een steen zijn in uw tempel. Laat mij een zuivere klank zijn in uw koor. Laat mij een snaar zijn aan uw instrument. Laat mij een lied zijn, vrolijk om te horen. Laat mij een ster zijn. Uw firmament.